Welkom bij de Microcast, de podcast waarin we het hebben over microscopische wezens met een macroscopische impact. Vandaag zijn we hier met Naomi.
Hallo.
We hebben ook een extra panellid mee vandaag en dat is vandaag Michiel.
Hallo.
Jullie kennen hem al van de aflevering van de Streptomyces, maar vandaag is hij hier dus als gewoon panellid. En dan hebben we ook een speciale gast vandaag, dat is dit keer professor Dirk de Graaf.
Dan ga ik ook maar hallo zeggen. Ja.
Dus ja, professor, mogen we Dirk zeggen?
Ja, natuurlijk.
Oké, okay, dat is goed. Dus ja, je hebt vandaag 3 stellingen voorbereid en een verhaal voorbereid waarin dat we zo wat gaan leren wat jij juist onderzoekt.
Ja.
Dus we zijn benieuwd naar u.
Naar mijn stellingen, ja. Dus mijn verhaal gaat over bijen. Het gaat over selectie. Daar zijn we dus binnen de dienst mee bezig. Dus ik heb 3 stellingen die eigenlijk de verhaallijn vormen. En we beginnen echt met een beetje de basis van selectie. En dus mijn eerste stelling die zegt, de mannelijke bijen, dus de darren, die overleven de geslachtsstaat niet. Dat is mijn eerste stelling. Okay. En de tweede stelling is, dat is dan verder al in mijn onderzoek, ook stille mutaties kunnen geassocieerd zijn met defensieve eigenschappen die bijdragen tot de veerkracht van een volk. En dan een derde is het volgende. Het zoemt altijd in een bijenkast.
Oké.
Okay.
Okay. Okay,
wow.
Interessant.
Ja, het zijn 3 heel verschillende stellingen.
Ja, ja, zeker.
Ja, dat is wel leuk.
De eerste stelling, de mannelijke bijen, dus de darren, die overleven de geslachtsstaat niet.
Mm-hmm. Ik heb dat wel al horen waaien.
Maar dan zijn die niet meer beschikbaar in de kolonie.
Nee, maar...
Heb je niet meerdere geslachtsdaden dan?
Goeie vraag. Er zijn ook meerdere.
En dan zijn er misschien heel veel mannelijke bijen kwijt. Dat lijkt mij wel onlogisch.
Maar zijn die nodig?
Zijn mannen nog?
Wel.
Zijn die nodig? En de geslachtsdaad bij bijen is ook niet alleen met de koning.
Ja, dat veronderstel ik, ja. Maar wij weten heel weinig over bijen.
Wij weten absoluut heel weinig over bijen, dus dan hebben we veel om bij te leren, denk ik dan.
Bij te leren.
Mooi.
Oh nee, ze gaan er nog over.
Oké, maar plausibel.
Dus. Plausibel, ja.
Dan de tweede
stelling.
Dat is een redelijk complexe, dus.
Ja, stille mutaties die geassocieerd zijn met een defensief kenmerk.
Mm-hmm.
Ja.
En dan misschien voor de verduidelijking, wat moeten we juist verstaan onder een stille mutatie?
Normaal, het DNA wordt overgeschreven in een eiwit en dat heeft een functie in ons lichaam. En als er een mutatie in het DNA gebeurt, zit dat ook in het eiwit.
Maar deze keer niet.
Bij stille mutaties heeft dat geen verandering in het eiwit. Ja. Dus je zou denken dat dan de functie van het eiwit niet verandert en dat er geen effect is.
Ja.
Maar volgens de stelling kan dat in een volk? Een volk wel een effect hebben.
Nu je bent naar mij aan het kijken om mijn gedachten te lezen.
Nee.
Ik kan niks prijsgeven.
Ik wil een beetje van proberen bussen. Ja, vind ik ook een moeilijker om te geloven, omdat ik denk, ja, als er fenotypisch, dus in het gedrag, dus alleen in het eiwit, dus ik zou denken in het gedrag van het bijtje, dan ook niet echt direct een verschil zit, kan daar ook niet echt voor geselecteerd worden, zou ik denken.
Mm-hmm.
Maar, ja.
Dus dan zou er al een effect moeten zijn. Zonder dat eiwit verandert, op een of andere manier.
Ja. Dus ja, de tweede stelling is een moeilijke.
Ja, dat is echt moeilijk. Het lijkt mij onwaarschijnlijk.
Ja, ik wil volgen daarin.
Ja. Misschien daarom juist.
Misschien op een
verkeerd been gezet worden.
Ja.
En dan de derde.
Wat was de derde nu weer?
Het zoomt altijd in een bijenkast.
Wat zorgt er voor het zoemen bij bijtjes? Dus
dat de bijen?
Dat moeten we misschien eerst herhalen.
Goeie vraag.
Beweging, vliegen, veronderstel.
Het proces van vliegen.
Ik zou denken de vleugels die bewegen.
Ja. Maar misschien is er een moment doorheen de dag waarop die allemaal
slapen.
En dat
zoemt.
En dat het volledig stil is in een bijenkast.
Maar misschien is er altijd iets gaande.
Misschien is er wel altijd één bezig
bij
iets.
Eén bezige bij.
Een bezige bij.
Ja.
Of misschien zijn er soms geen bijen in een bijenkast. Misschien is dat...
Ja.
Als er niemand thuis is, dan
We gaan ervan uit dat er bijen is.
Ja, oké. Okay. Ook, ja.
Ik geloof dat wel.
Ik geloof dat eigenlijk.
Ik geloof dat.
Ook evolutionair wel goed dat er altijd iemand is.
Ja, dat er zo altijd activiteit is of zo.
Ja, die wil ik ook wel geloven.
Ze lijken alle... Ja. De tweede lijkt het mens logisch.
Ja, maar ik heb het gevoel dat wij allemaal het tweede gaan zeggen en dat we dan met onze beide voetjes allemaal in de val gaan lopen.
Ja, wie weet.
Maar dat,
maar dat mag, hè?
Ja, dat mag.
Zo gaat
dat
het.
Mag, hè?
Zo okay. gaat het. We zullen stemmen, hè?
Ja.
Wat denk jij nou?
Ik denk stelling 2 dat die fout is.
Ik ga ook voor stelling 2.
Oké, okay, maar voor de fun of the game ga ik dan stelling 3 zeggen.
Okay. Oké, nu moet ik het ontluiken zeker. Hè? De derde is fout.
Yes.
Ja.
Goed gedaan.
Ik ben heel verrast dat 2 is wel juist.
Ja, 2 is wel juist. Dat is echt interessant.
Mm-hmm. We gaan het dadelijk uitleggen. Hè?
Ja, voilà.
Dus ik ben eigenlijk begonnen met de geslachtsdaad, omdat we dus over selectie bezig zijn. Geslachtsdaad, die gebeurt in de lucht. Dus de koningin, de maagdelijke koningin, die gaat op bruidsvlucht. Hè? Dus ze doet dat enkele dagen nadat ze geboren is. Gaat op bruidsvlucht en ze vliegt naar een congregatiezone. Dat is een plaats in het landschap waar dat de darren van alle kasten in de buurt eigenlijk verzamelen. Darrenverzamelplaats noemen we dat. En dus de koningin die vliegt in die zone, die darren hebben dat gemerkt en die gaan erachter. En ze hebben eigenlijk hun ogen van de darren zijn speciaal erop ontwikkeld om de koningin te kunnen volgen. En in de lucht proberen ze dan de koningin te grijpen en eigenlijk tot paring over te gaan. De darren hebben een endofallus, dat is dus eigenlijk een penis die ingestulpt is, waarbij de geslachtsdaad dus eigenlijk wordt uitgestulpt. Hè. Dus, en dan gebeurt de copulatie. Na de copulatie gaat het lichaam van de dar eigenlijk achterwaarts buigen en breekt de penis af. En dus die endofallus breekt af, de dar valt op de grond, de koningin verwijdert, dus die endofallus die in haar vulva zit en een volgende dar zal haar dan met haar paren. En ze paart normaal gezien tussen de 12 en de 17 darren paart ze, omdat ze, dus ze moet met zoveel mogelijk darren gepaard hebben, omdat dat eigenlijk de diversiteit, de genetische diversiteit van het volk gaat uitmaken. Hè? Dus... Het sperma zal dan zich bewegen naar de spermatheca en voor de volgende 4 jaar heeft ze voldoende zaadcel om eigenlijk al de eitjes te bevruchten die zij legt.
Dat duurt 4 jaar.
Ja, ze kan een koningin, nee, een koningin kan 4 jaar aan de leg gaan, dat is mijn punt.
Ja. Dus, ja, ja.
Ja. Ja. Als ze dan op het einde al sperma op is, dan zegt men, dan wordt het volk darrenbroedig. De koningin heeft geen sperma meer en kan niet meer bevruchten. En de eitjes die dan gelegd worden, kunnen niet bevrucht worden en worden dan mannelijke individuen. Omdat dus niet bevruchte eitjes eigenlijk mannelijke individuen zijn. Ja. Maar goed, maar daarvoor al, als eigenlijk de koningin minder vitaal is, ik zou zeggen dan... Allee, is er een proces waarbij eigenlijk de koningin automatisch wordt vervangen, zal ik zeggen. Dus het volk merkt wanneer de koningin minder presteert en gaat ze dan vervangen. Ja.
Oh, amai.
En de darren, ja, inderdaad, die hebben eigenlijk alleen een functie naar het paar zelf dan. En voor de rest niet zoveel. Eventueel een beetje de warmtehuishouding van een volk, zal ik zeggen, dat ze daar wel toe bijdragen. Maar ze laten zich ook bedienen, dus ze gaan zeker en vast geen honing gaan of nectar gaan oogsten. Het zijn degenen die zelf het vloeibare voedsel van de werksters opnemen en zich laten voeden, als het ware. Ja, dus het zijn een beetje luierikken in
een
bijke.
Ja, toch wel. Ja.
Ja. Dus omdat hun enige functie, of de belangrijkste functie, de geslachtsdaad is, mogen zij sterven.
Mogen ze dan.
Ja, voilà. Ze hebben hun ding gedaan.
Cru gezegd,
ja. Voilà, ja.
En wat zorgt ervoor dat ze dan beter die koningin kunnen volgen in de vlucht? Dat is iets in hun ogen.
Wel ja, maar je weet dat bijen hebben facetogen, hè? Dus, ja. En er zijn veldjes. En bij een werkster zie je dat die veldjes die begrenzen zich aan de linkerkant en de rechterkant van het hoofd. Dus, maar bij de dar krijg je dus eigenlijk naar boven toe dat die veldjes uitbreiden en eigenlijk tot op de middellijn elkaar raken. Ah, ja. Zodanig dat ze een zeer goed beeld hebben, ook boven zich, om eigenlijk naar de koningin te vliegen. Dat zijn, het belangrijkste signaal is natuurlijk feromonen, dat de koningin feromonen vrijgeeft. En die antennes staan dan ook vooraan op de kop om eigenlijk zachter na te vliegen. Dus, maar het is een combinatie van visueel beeld en dan eigenlijk chemische aantrekking die ervoor zorgt dat ze de koningin vinden in die congregatiezones. Maar daar zitten dan duizenden darren die klaar zijn. Dat is werkelijk een pluim die achter die koningin gaat vliegen. Hè. Dus, en dat is in Duitsland een keer gefilmd door een koningin te kleven op een... Ze zeggen, ja, een soort lange stok waar dat dan een camera op gemonteerd was, centraal. En dan in een congregatiezone dat dus eigenlijk te laten bewegen. Die koningin was als het ware aan het vliegen, maar ze was niet aan het vliegen, want ze was vastgelijmd. En dan kon men dus eigenlijk die paring in de vlucht eigenlijk netjes zien. Dat was wel tof, ja. Dus ik heb eigenlijk dit als eerste vraag gekozen om het verhaal van selectie te kunnen inleiden. Want wat we nu verteld hebben is natuurlijk het verhaal van de vrije paring. Dat is zoals het eigenlijk in de natuur gebeurt. En natuurlijk als de imker streeft naar een volk met hoge honingopbrengst en daarin wilt een selectieprogramma uitrollen, dan is zo'n vrije paring niet de goede aanparing. Omdat je dus niet weet met welke daar je dus de koningin gaat paren. Dus daarvoor zijn er een aantal manieren die men in het selectiewerk nu heeft geïntroduceerd. Het eerste is dat men naar bevruchtingsstanden gaat. Dus men gaat gebieden kiezen waar dat eigenlijk geen bijen zitten, waar geen imkers zitten. En daar gaat men dan een aantal kasten zetten die een goede genetische lijn vormen. Doordat men dus testen op uitgevoerd heeft en zegt, kijk, dit is een volk dat eigenlijk zeer goed honing oogst, bijvoorbeeld, of dat zachtaardig is. En dus de darren die daar geboren zijn, dat zijn de enige die eigenlijk de koningin kunnen bevruchten. Dus een bevruchtingsstand, een landbevruchtingsstand. En heel vaak is het dus zo dat dus op een eiland gebeurt. Dat men gewoon in dus ten noorden van Nederland, Duitsland, heb je daar zo'n reeks van eilanden, Spiekeroog, Noordernij. En dat men dus op die eilanden dus inderdaad een bevruchtingsstand gaat neerpoten. En dat is een eerste kant, een eerste manier. De tweede manier is dat men aan kunstmatige inseminatie doet. Dus dat doet men dus ook bij bijen. Men gaat dus de koningin in een koker gaan fixeren. En met twee haakjes trekt men eigenlijk dan de angelkamer open. En dan wordt er dus met een micro-injectienaald wordt er dan een hoeveelheid sperma geïnjecteerd. En dus dat zijn praktijken die echt wel flink zijn uitgerold binnen de imkerij, zal ik zeggen, die we natuurlijk ook voor ons onderzoek zouden kunnen gebruiken. Als we een aanparing willen doen of een hybride volk willen maken, daar ga ik straks aan toe komen, dan is inderdaad dus die aanparing via kunstmatige inseminatie nodig. En wat we soms dan zelf doen, dat is dan single drone insemination, dat je eigenlijk met sperma van één daar maar een koningin gaat bevruchten, zodat je dat echt wel onder controle hebt. Er is in Vlaanderen de afgelopen decennia heel wat veranderd met de bijen. Het is zo dat ongeveer 50 jaar geleden de imkerij eigenlijk beslist heeft van over te schakelen naar een bijenondersoort die eigenlijk in de Balkan voorkwam. En in Slovenië, zeg ik het goed, ja. En dus dat is de Carnica-bij. En hebben dus onze lokale Mellifera-bij, dus de zwarte bij, hebben we volledig verplaatst, vervangen door die Carnica-bij. En omwille van de zachtaardigheid, je kan in Vlaanderen aan een bijenkast werken zonder dat je beschermkledij aandoet. Dus als je echt voorzichtig het volk benadert en alles op een rustige manier doet en met waar ook werkt, dan kan je werkelijk in een t-shirt gewoon aan een bijenvolk werken. Geen enkel probleem. Om te vergelijken, als ik in Spanje bijenkasten ga of bijenstanden ga bezoeken, dan zegt men mij op 100 meter, je moet je beschermkledij aan hebben, want anders ze kunnen al aanvallen op 100 meter van de kast. Dus in Vlaanderen, met ons dichtbevolkt landje, is dat eigenlijk wel aangewezen. Hoge honingproductie. Maar natuurlijk, wat is het nadeel? Dat zijn volken die eigenlijk niet bedoeld zijn om hier in deze contrée te leven. Mm-hmm. En we weten dat er een lokale adaptatie is, in eerste instantie naar de omgeving. En in tweede instantie ook een adaptatie naar, naar dus de pathogenen waarmee dat ze geconfronteerd worden bij bijen. En dat is eigenlijk mijn tweede stelling, die gaat over defensieve eigenschappen. En dan heb ik het dus over defensieve eigenschappen tegen de varroa-meid. Dat is een spinachtige kleine meid die dus in de kolonie leeft en die dus vlak voordat de broedcel gaat sluiten, dus want je hebt in de ontwikkeling van een bij, een wording, hè, dus een eifase, nadien een larvefase waarin dat ze eigenlijk gevoed worden. Als ze niet meer gevoed worden en ze gaan naar de metamorfose, dan wordt het broedcelletje afgedekseld, hè, dus met een wasdekseltje op. En dan krijg je dus de verpopping in de gesloten broedcel. Vlak voordat die broedcel wordt gesloten, gaat dus die meid, de moedermeid, gaat dus binnenkruipen en die gaat daar zich vermeerderen. Nu is er een kenmerk waar we zeer in geïnteresseerd waren. Dat is dat in sommige volkeren krijg je dus een onderdrukking van die reproductie van die meid. En dat heeft te maken met de communicatie tussen de pop of de larve die eigenlijk... Want het is op dat moment nog een larve, die op dat moment dus in de gesloten broedcel zit. De meid die is binnengekropen. En eigenlijk die meid die de signalen krijgt van de larve om haar eiproductie op gang te zetten. Op de een of andere manier is dat signaal verstoord. En gaat dus die meid dus niet, kan die geen eitjes leggen. Dus dit kenmerk interesseerde ons zeer erg, omdat dat natuurlijk een zeer krachtig wapen is om het volk tegen die varroa-meid te gaan beschermen. Varroa-meid, wat eigenlijk een parasiet is die vroeger op de Aziatische bij zat, maar daar in harmonie mee leefde en die dan op een bepaald moment de sprong heeft gemaakt naar de Europese bij. Want die Europese bij heeft geen enkel defensmechanisme. Maar als je dus in sommige kweekprogramma's ziet men dat inderdaad toch wel die defensieve kenmerken dus aanwezig zijn. We zijn op een bepaald moment gaan kijken naar volkeren in Europa waar men gestreefd had naar varroa-resistentie. Die hebben wij aangepaard met een varroa-gevoelig volk hier uit Gent. En dan hadden we dus een hybride populatie. We hebben dan in het darmbloed van die hybride populatie gaan screenen, of dat we dus inderdaad, of dat je een meid had die gereproduceerd had, of een meid die niet gereproduceerd had. En dan de overeenkomstige pop dus eruit genomen. En die hebben we dan dus het ganse exoom gesequeneerd.
Het exoom is... Dat zijn alle genen die afgeschreven worden.
Dat is het coderende gedeelte van het genetisch materiaal. Eigenlijk op dat moment gingen we ervan uit, het is het coderende gedeelte dat een rol speelde. Ja. Hè?
Dus dachten we,
vandaar mijn stelling. Dus nu blijkt dus, ja, we vonden in het totaal 140.000 puntmutaties. En dan zijn we dus gaan kijken welke van die 140.000 was geassocieerd met die onderdrukking van de reproductie van de meid. En dan vonden we... Als we combinaties maakten van puntmutaties, dan konden we een model ontwikkelen dat eigenlijk een voorspelling kon doen op dat kenmerk. Hè. Dus 8 puntmutaties, daaruit bestond het model. Maar, en daar ging mijn vraag dan over, bleek dat 6 van die puntmutaties eigenlijk silent mutations waren. Dus eigenlijk niet een aminozuurverandering met zich meebrengen. Wat is onze verklaring? Om te beginnen denken wij dat die puntmutaties niet de oorzaak zijn van het kenmerk. Mm-hmm. Maar ik heb gezegd dat ze ermee geassocieerd zijn. Hè. Mm-hmm. En het is zo dat waarschijnlijk de causale mutatie een beetje verder in het genoom ligt. Dat kan bijvoorbeeld in een promotorregio zijn. Mm-hmm.
Die zijn dan mee geassocieerd omdat ze heel dicht bij elkaar...
Voilà, ja. De associatie van een bepaalde merker met een kenmerk wordt bepaald natuurlijk door hoe kort dat het eigenlijk bij die causale mutatie eigenlijk gelegen is. Dus waarschijnlijk ligt zeer kort in de buurt daar wel die causale mutatie. We hebben er al wat testen op gedaan, maar het is nog niet sluitend, zal ik zeggen. Maar onze gedachten gaan in die richting. Mm-hmm. Wat dat we dan ook gedaan hebben, dat is dat eigenlijk hebben wij ons model ontdekt op basis van 1 hybride volk met bijen die we eigenlijk in Nederland gevonden hebben. Dus we moesten op een bepaald moment toch een keer aftoetsen of in een populatieoverschrijdende screening of dat het model nog stand hield. En nu zijn we dat aan het uitrollen over, ja, eigenlijk bijna over gans de wereld. Overal stalen aan het, in eerste instantie Europa, maar ik heb ook goede connecties in Afrika. Ik heb verschillende doctoraatstudenten die vanuit Afrika eigenlijk bij ons een doctoraat komen doen en die bijen meebrengen. Dus we gaan ook die bijen gaan genotyperen. En dan zien we inderdaad dat de allelfrequentie van de defensieve of de risicovolle allelen, dat die eigenlijk heel erg bepaald wordt door de ondersoort. En dus in het verhaal zit dus ook een stuk die genetische achtergrond van het volk die mee een rol gaat spelen. Dus nu moet ik zeggen, in Afrika bijvoorbeeld, daar zijn die bijen vrij snel resistent geworden tegen de varroamijt. Waarom? Omdat daar enkel het spel van de Darwiniaanse selectie speelt. De natuurlijke selectie speelt er alleen een rol. En dus bij ons is het zo dat we de natuurlijke selectie, de Darwiniaanse selectie, geen enkele kans geven dat de imker dus echt mee bepaalt welke volken dus verder gekweekt worden. Nu, wij proberen daarin bij te sturen van dat zij niet moeten overschakelen naar die Darwiniaanse, maar dat we dus met die genotypering hen kunnen assisteren van welke moeren ze moeten nemen voor de nateelt en hoe dat ze moeten aanparen. En deze programma's worden nu uitgerold om dat dus echt af te toetsen of dat in de bijenteeltpraktijk dat werkt. Hè. Dus dat is toch wel een uitdaging.
Misschien nog één vraagje daarover. Wat is het effect eigenlijk van die varroameet op, zeg maar, de ontwikkeling van de bij? Sterft die volledig af of ontwikkelt die niet goed? Of wat
wel, er is... je zit met een stuk immuunonderdrukking. Je zit met de meid die ook, ik zou zeggen, als vector gaat optreden van virussen. Dus daar waar dat bijen vroeger bijna geen last hadden van virussen, omdat je al, als je het oraal opneemt, gigantisch hoge concentraties van viruspartikels moest hebben om een bij te verzieken. Maar als je natuurlijk een meid hebt die bloed zuigt en die rechtstreeks in je bloedbanen, ik zou zeggen, gaat prikken en daar een bloedmaal neemt, maar ondertussen ook wat speeksel uitwisselt, dan krijg je natuurlijk een enorme overdracht rechtstreeks in de bloedbanen van die viruspartikels. Dus de virusoverdracht is zeker iets dat ook meespeelt. Bovendien zien we dus ook dat immuunprocessen onderdrukt worden. En het gevolg daarvan is dat als je een bijenvolk zwaar varroa geïnfesteerd is, ik zou zeggen, dan zie je dat je veel bijen verliest en op den duur het volk dusdanig verzwakt is dat het eigenlijk de winter niet meer doorgeraakt. Ja. Hè? Dus het is een uitputtingsslag als het ware waarbij dat die varroamijt eigenlijk schade veroorzaakt. Hè? Dus,
mm-hmm. Ja. En is het iets dat globaal een grote impact heeft op de bijen?
Ja, we zitten nu in gans de westerse wereld. Eigenlijk alle landen waar dat er intensieve bijenteelt wordt gedaan, en waarbij men niet terugvalt op natuurlijke selectie, die hebben ervan. Dus het is een wereldwijd probleem. En dat maakt dat we dus nu gemakkelijk 1/3 van onze volkeren verliezen tijdens de winter. Daar waar dat je normaal gezien een sterfte hebt van maximum 10% in een normale situatie. Dat betekent dat je in het voorjaar, dus als al die appelaars, perelaars en zo moeten bestoven worden, dat je bijen eigenlijk, dat je niet zeker bent van hoeveel bijenkasten uit de winter komen. Hè. Mm. Dus we willen daaraan verhelpen. Nu, de imkers die compenseren een beetje door wat meer volker de winter laten ingaan. Want er zijn er sommigen die dan, ongeluk hebben en die gewoon al hun kasten verliezen tijdens de winter. Hè. Dus dat is dan wel dramatisch. Goed, ik zou willen overschakelen naar mijn laatste verhaal. Hè. Het zoomt altijd in een bijenkast. En dat kadert eigenlijk in een Europees project waar ik coördinator van was. En waarbij dat we de bedoeling hadden om de bijenkast op te volgen met sensoren die eigenlijk te zorgen voor een continue datastroom van gewicht, temperatuur, geluid. En op basis daarvan eigenlijk algoritmen te ontwikkelen die iets zeggen over de gezondheid van het volk. Zodanig dat we een advies kunnen geven aan de imker van welke volkeren een interventie nodig hebben. Dus we willen het aantal interventies door de imker beperken. We willen zeer gericht gaan tussenkomen en eigenlijk die gezondheid van dat volk opvolgen. Nu, in het project hadden we een tweede werkpakket waar dat we rond innovatie werkten. En waar dat we dingen die eigenlijk nog niet ontwikkeld zijn, een keer gingen proberen. En een van die zaken was dat we gingen in plaats van naar temperatuur, gewicht, geluid, dat we naar vibraties in een matrix gingen kijken. Dus je zou kunnen zeggen dat geluid vibraties in de lucht is, maar je hebt dus ook vibraties in een matrix. En dus er was een groep van de Trent University in Nottingham en die werkte met accelerometers. En dat is een klein device, dat kan je dus bij een raam smelten, zal ik zeggen, ja. En dan komt er een draadje uit, dat draadje dat geeft eigenlijk de signalen door. En die signalen werden dan naar de cloud gestuurd en daar gingen we dan eigenlijk die informatie verzamelen. Bleek dat in een bijenvolk er nogal wat vibraties zijn. Hè. Dus dat is op een manier het gezoem van de bijen, hè, zoals ik het dan noem. Hè. Dus, maar op een bepaald moment, het is eigenlijk soms zo heel grappig. Die man die kwam op bezoek bij ons om eigenlijk die accelerometers te installeren. En ik had hem uitgenodigd voor iets te gaan eten. Nadien zijn we een pint gaan drinken en op café. Op een bepaald moment was ik hem aan het vertellen dat ik het toch wel zo bijzonder vond. Als je een bijkast opent en je doet het deksel eraf, je doet de dekplaat eraf, die kleeft er dan nogal in. En dan heb je dikwijls een plastic sheet die de imkers er nog bovenop leggen, voordat je eigenlijk de ramen ziet. En als je die plastic sheet er begint af te halen, dat je dan soms in sommige volkeren eigenlijk het volk hoort zoomen en dan in sommige volkeren dat er amper activiteit is. Ik zeg, dat is toch wel raar. Ik zeg, zou dat niks vertellen over dat volk, hè? Ik zeg, jij met uw accelerometer, ik zeg, je zou er bijna een klop tegen moeten geven tegen dat volk. En dat idee was daar ontstaan op café, van we gaan die bijen een kast een klop geven en we zullen zien. Hè. Voilà. Dus, de dag nadien, daar waren we er nog altijd mee bezig en zeggen we, we gaan zo'n deurklop nemen, hè, zodat je op een deur kunt klikken, zo, hè, op knoppen zo. En we laten die dan tot horizontaal eigenlijk hellen en dan op een bepaalde hoogte laten die vallen, altijd dezelfde klop. Maar dat was natuurlijk een fysicus en die was niet content met die uitleg van die deurklop. En die zegt, nee, ik ga dus voor een elektromagnetische klop zorgen die altijd even sterk, even krachtig is. En dan hebben we dus een device gekocht dat je op de zijkant van een volk kunt zetten en dat inderdaad zo'n elektromagnetische klop geeft. En daar komen dus eigenlijk fantastische dingen uit. Dus, want als je die klop geeft, en dan kan je met de accelerometer zien hoe dat het volk erop reageert. En wat blijkt dan? Dus dat er normaal altijd een geruis is in een bijenvolk, maar als je die klop hebt gegeven, dan valt ineens dat geruis helemaal op nul. En is heel het volk eigenlijk heel even in paralyse, heel even enkele, tiende van een seconde dat het helemaal stil is in het volk. En dan begint het gezoom terug en dan heb je een beetje een overgezoom, zal ik zeggen. Dus die curve gaat dan over de basislijn, zal ik zeggen. En dan hebben we dus nog een ander fenomeen, het zogenaamde de whooping. Dus, en als je dan inderdaad met een koptelefoon naar dat geluid, naar die vibraties aan het horen bent, dan hoort je individuele bijen ineens whoop, 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 whoop. Ja, echt heel, heel raar. Ja. Dus, en zo was er dus een signaal dat werd gegeven op die klop. Hè. En hij heeft dat dus in 8 kasten in het programma gevolgd. Hij heeft dat over het ganse jaar, over de winter ook. En dan blijkt dat er fases zijn waarin dat gezoom nadien zeer intens is en dat er fasen zijn waarin dat gezoom nadien eigenlijk zeer, zeer beperkt is. En hij kon ook aantonen dat een van zijn volkeren die het echt slecht deed, dat die helemaal anders reageerde dan zijn andere bijen. Het is anders in de zomer dan in de winter. En het is dus anders bij de goede bijen ten opzichte van de gezonde bijen ten opzichte van de zieke bijen. En zo kregen wij een nieuw device erbij om eigenlijk onze hive monitoring, automatische hive monitoring, eigenlijk te gaan uitvoeren. En dit is waarschijnlijk een van de meest krachtige dus signalen die we nu ontdekt hebben en waar dat we verder mee gaan werken. En waarom vertel ik het hier nu? Omdat ik in mijn nieuw programma, Better Bee, dus ook een programma van de Europese Commissie, dat we dus hebben uitgeschreven dat we selectie gaan doen en dat we gaan kijken in hoeverre dat die accelerometers en de klopper uiteindelijk ons kunnen vertellen welke volkeren geschikt zijn om mee verder te kweken of niet mee verder te kweken. Zodat je het niet alleen gaat gebruiken voor, ik zal zeggen, de gezondheid van het volk, dus minuutelijk bijna op te volgen, maar dat je het ook gaat gebruiken in je kweekprogramma's en dat je een geschikt patroon hebt om mee verder te kweken en een minder geschikt patroon hebt om mee verder te kweken. Voilà.
Ja.
Voilà, leuk vond ik.
Ja, heerlijk. Ja. Ik was dan ook nog juist heel geïnteresseerd in dat woep, woep.
Ja.
En wat is dat dan juist?
Wel, ja, het is... Het komt zeker en vast van de individuele bijen. Want we hebben dan ramen genomen. Dus een broedraam dat we in een bijenkast zetten waar dat de zijwand in glas van is. En daar dan eigenlijk de dingen, een camera opgezet, zodanig dat we de associatie konden maken tussen een geluid dat ergens ontstond en bewegende beelden die we zagen. Hè. Voor de woep, kan ik nu direct niks op zeggen van waar dat... Eigenlijk weten we dat nog niet. Er is een publicatie rond geschreven. Wij hebben alles uitgelegd, behalve de woeping, omdat we daar nog niet uit zijn, zal ik zeggen.
Ik vind het wel heel interessant. Ja. Ja, ik ben alvast benieuwd wat dat een uitleg bij het woepen gaat zijn.
Ja.
Oké, nee, maar heel cool. Dank u voor de zeer interessante uitleg over uw zeer interessant onderzoek.
Ja,
heel graag gedaan.
Veel bijgeleerd en op zoek naar meer? Bezoek ons dan zeker ook eens op Twitter, Facebook en Instagram voor meer info en om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Be there or be square.